Beginnen, Psalm 25, vers 7 en 10. Gods verborgen omgang en goed mijn ziel en red ze uit noden. 7 en 10 van 25. Samen Gods woord gaan lezen. Ik doe dat uit het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Niet dat dat nu de stof voor vanavond is, maar het zal wel ter sprake komen. Johannes 13, het eerste tot en met het 17e vers. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal, en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus, die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Laten wij samen bidden. Heren, aan de avond van deze dag zoeken wij om te beginnen uw heilig aangezicht. Wij hebben ook vanavond uw zegen nodig. Zonder uw zegen zal het ook vanavond niet gaan, zal het geen resultaat hebben, zal alles ijdel zijn. Maar als u in ons midden wilt zijn en als u door uw geest het woord waar we het over zullen hebben, het woord wat we met elkaar gaan bespreken, als u door uw geest dat woord ook indraagt in ons hart en toepast aan ons leven, dan zullen we inderdaad een gezegend uur hebben. Heren, zo zien wij tot u op en wij willen u ootmoedig vragen in ons midden te willen zijn en onder ons te willen werken. Ik wil alles weren uit ons midden wat in de weg zou kunnen staan, wat schade berokkent. Wilt u gedenken aan allen die niet hier konden zijn, hoewel ze het wellicht wilden. Denk ook aan degenen die met ons meeluisteren, die vanavond in hun huiskamer of waar ze zich ook bevinden, deze Bijbelkring meemaken. Geef dat we samen ondervinden mogen, Heren, dat gij met uw werk ook onder ons, ook via de avonden als deze, nog wilt doorgaan. Dat het alles mag dienen tot opbouw van de gemeente, tot geestelijk onderwijs, ja ook tot bekering. En in dat alles tot verheerlijking van u, de grote God. Bewaar ons voor de zonde en voor alles wat van ons is en daarom verkeerd, wat van onze oude natuur is en daarom voor God, voor u niet bestaan kan. Vergeef het en neem het weg en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond natuurlijk weer naar de Filippenzenbrief en we lezen verder in het hoofdstuk waar we vorige week in zijn begonnen. Dat is, zoals u weet, het tweede hoofdstuk. We hebben toen de eerste twee versen daarvan met elkaar gelezen en besproken. We gaan verder bij het derde vers en ik hoop vanavond met u de versen 3 tot en met 5 te bespreken. Maar het is toch wel goed, denk ik, om bij de schriftlezing nog eens even dat eerste gedeelte ook te lezen. En dan pakken we zo de draad op. Ik begin dus bij het eerste vers van Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap opdat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Tot zover lezen we dit gedeelte. In het eerste stukje van dit tweede hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen heeft Paulus de Filippenzen dus met grote nadruk gewezen op het hele belangrijke van de eensgezindheid binnen de gemeente. Daar lijkt het toch een beetje aan te schorten in Filippi. Hoeveel goeds er ook van deze gemeente gezegd kan worden, en hoeveel prijzenswaardige dingen de apostel in deze brief inderdaad ook noemt, het is niet allemaal zoals het zijn moet. Nee, er zijn niet van die verschrikkelijke toestanden zoals dat in de gemeente van Korinthe was. Er zijn ook niet van die ketterijen onder het volk in Filippi, zoals dat in andere gemeenten wel voorkwam. Maar toch ook Filippi, de gemeente van Filippi, laat zien dat het hier op aarde alles maar ten dele is. En dat het in de kerk des Heren nooit zo ver komt dat het ideaal bereikt wordt. En als dat ideaal al een ogenblik bereikt wordt of dicht benaderd wordt, dan is dat toch maar voor een betrekkelijke korte tijd. Er gebeuren altijd weer dingen doordat Satan zijn invloed uitoefent en doordat mensen, ook Gods kinderen, altijd nog een verdorven natuur met zich meedragen, waar Satan uiteraard op in kan spelen en gebruik van kan maken, gebeuren altijd weer dingen waardoor het toch weer hoe langer hoe verder van het ideaal verwijderd raakt. Nou, Filippi is, je zou zeggen, een gemeente waar heel veel goeds van te zeggen is, maar er liggen daar toch ook dingen die voor correctie vatbaar zijn. En het lijkt wel dat punt met name te wezen, dat er toch wat hapert aan de onderlinge eensgezindheid. Vandaar, ik heb u dat de vorige keer aangetoond, dat de apostel in deze brief een en andermaal en nog eens een keer in het vierde hoofdstuk met het noemen van namen erbij toch wijst op het grote belang dat de gemeente één zal zijn. Zoals het in het tweede deel van vers 2 staat, dat ge eensgezind moogt zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. En Paulus dringt daar sterk op aan. Hij doet daartoe een beroep op de genadegaven die in Filippi geopenbaard zijn, in het eerste vers al. Dat is toch zo schrijft hij aan de Filippenzen, dat is toch zo dat er bij u vertroosting in Christus is, dat er bij u troost der liefde is en die dingen. Wel nu, dat verplicht ergens toe. En het tweede argument dat de apostel gebruikt om die oproep tot eensgezindheid nog eens een keer sterk te benadrukken, dat is de persoonlijke relatie die er tussen hem en die gemeente is. En dat is een relatie die wederzijds is, een relatie van sterke verbondenheid, hechte verknochtheid aan elkaar. Hij heeft ze lief, de Filippenzen, en hij weet dat zij hem lief hebben. Wel nu, als dat dan zo is, en dan mag Paulus het heel persoonlijk maken, vervult dan mijn blijdschap, zegt hij. Maar, en nu komen we bij het woord van vers 3 en vers 4. Zal er ooit sprake kunnen zijn van echte eensgezindheid, en zal dat ooit echt waar zijn dat ze dezelfde liefde hebben en van één gemoed en van één gevoelen zijn, dan moet dat gedragen worden door twee andere dingen. En het ene van die twee dingen noemt Paulus in vers 3, en het tweede van die twee dingen die die eensgezindheid moeten schragen noemt hij in vers 4. Wat hij in vers 3 noemt, dat laat zich samenvatten onder het woord ootmoed. En wat hij in vers 4 noemt, dat kun je samenvatten onder het woord zelfverloochening. Als die twee dingen ontbreken, dan komt er van eensgezindheid en van echte harmonie binnen de gemeente van Filippi toch ook weer niets terecht. Ootmoed is daartoe zozeer nodig. En dat laat de apostel weten in vers 3, zei ik, eerst door het negatief te zeggen en dan door het positief te zeggen. Het negatieve is, doet geen ding door twisting of ijdele eer. En het positieve is, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dus er mag niets gedaan worden binnen de gemeente vanuit een twistziek motief. Of vanwege het motief van ijdele eer. Daar zit een stuk zelfgerichtheid in. Mensen die het toch doen, dingen door twisting of ijdele eer proberen te doen in de gemeente, die worden daarbij niet geleid door het motief dat de gemeente er wel bij moet varen, maar die worden geleid door het motief dat ze hun eigen eer bevorderd willen zien. En zolang dat de toon aangeeft in een gemeente, is er geen eenheid binnen die gemeente. Als hoogmoed, het tegengestelde van waar het hier om gaat, ootmoed, als hoogmoed, zelfverheffing, eigen eer zoeken, de toon aangeven, dan gaat het met de eenheid, met de onderlinge eensgezindheid mis. Laat ik dat met een voorbeeld uit de schrift duidelijk maken. Paulus heeft daarop gewezen, op het gevaar daarvan gewezen, toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze. In het 20e hoofdstuk van de Handelingen lezen we daarvan. Dat is een gedeelte dat vol onderwijs is, vooral ook omdat wat daar beschreven staat een weergave is van het afscheid dat Paulus nam van de gemeente en met name van de ambtsdragers van de gemeente. En als we dat gedeelte door zouden lezen, dan zouden we zien wat een ontroerende bijeenkomst dat geweest is. En Paulus heeft, toen hij met die ouderlingen sprak over zijn werk in Efeze, 3 jaren lang is hij daar geweest, nog eens een keer in het kort gereleveerd en geëvalueerd wat hij daar nu eigenlijk gedaan heeft. En nadat hij teruggeblikt heeft, blikt hij vooruit. En dan waarschuwt hij ze. En met ingang van vers 28 lezen we, en zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want ik weet dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf, dus uit de gemeente zelf, en misschien wel uit de kring van die ambtsdragers zelf, die daar op dit moment nog allemaal voor hem zitten. Uit uzelf, uit uw eigen kring, zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daar heb je wat de apostel nou bedoelt in vers 3 van Filippenzen 2. Als hij waarschuwt voor het doen van dingen door twisting of ijdele eer. Paulus voorziet dat er in Efeze mensen zullen zijn, en misschien nog wel ambtsdragers zullen zijn, die geen belang meer bij de kudde hebben, die geen hart meer voor de kudde hebben, maar die alleen zichzelf in het oog hebben en hun eigen eer zoeken en die daarom allerlei dingen gaan verkondigen, verkeerde dingen spreken met de bedoeling om de discipelen, om Gods kinderen achter zich te krijgen, om een partij te vormen in de gemeente, om een groep te maken in de gemeente van mensen die hen op het vaandel verheffen. en die hen alle eer gaan toebrengen. Ze zijn zoekers van eigen eer en ze doen de dingen door ijdele eer. En als dat gebeurt, is de eenheid weg en de eensgezindheid is zoek. En zo gaat het nou in vele gemeenten. En zo is het al zo vaak gegaan in de kerk, dat er mensen opstonden die alleen maar zichzelf zochten en hun eigen eer. En om eigen eer te bevorderen moet je een aanhang hebben. Moeten er mensen zijn die achter je aankomen, die het met je eens zijn. En je trekt ze achter je aan en de gemeente gaat stuk. Zoals Salomo in de Spreuken al gezegd heeft. Door hovaardij maakt men niet dan gekijf. Nou, zo moet het dus niet. Hoe moet het dan wel? Dat is het positieve in het derde vers van Filippenzen 2. Maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Het woord ootmoedigheid, dat heeft het Griekse woord waar dit dan een vertaling van is, dat heeft een hele merkwaardige geschiedenis. Weet u dat dat Griekse woord dat hier gebruikt wordt in het wereldse, in het gewone Grieks, eigenlijk alleen maar betekent dat er iemand is die niet helemaal voor vol aangezien kan worden. Het woord dat wij in onze Bijbel door ootmoedigheid vertaald hebben, dat betekent eigenlijk, oh, dat is iemand, daar mankeert wat aan. Die is niet helemaal normaal, die is uiterst zwak begaafd of die is misschien nog wel minder dan zwak begaafd. En nu gaat de Heilige Geest dat woord gebruiken dat eigenlijk een denigrerende inhoud heeft. De Heilige Geest gaat dat woord gebruiken om een christelijke deugd aan te duiden. Dat wat in het algemene begrip iets is voor, nou ja, die kun je niet serieus nemen. Dat wordt in het Nieuwtestamentische Grieks, in het Bijbelse Grieks, een woord dat gaat aanduiden dat iemand van de Heilige Geest de genadegave van de ootmoed heeft gekregen. En dat wordt nu, en hier en op vele andere plaatsen in het woord van God, aangeprezen als de enige juiste geestelijke instelling die er bij ambtsdragers en voorgangers, maar ook bij gemeenteleden dient te wezen. Om maar weer een voorbeeld te noemen, ik kom weer terug bij Handelingen 20, in datzelfde gedeelte, even iets eerder. Dat typeert Paulus zijn eigen werk. Als hij terugblikt op zijn arbeid in de gemeente van Efeze, dan zegt hij in het 19e vers dat hij de Heere gediend heeft met alle ootmoedigheid. En vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Paulus prijst iets aan wat hij van God zelf ook heeft ontvangen. Als een genadegave. Die ootmoed. En als je dat woord nou in zijn Nederlandse oorspronkelijke betekenis leest. Wat is ootmoed? Ik zei al, dat is het tegengestelde van hoogmoed. Nou, daar ga je omhoog. Een ootmoed, daar ga je naar beneden, want een ootje, dat is een heel klein ootje dus, dat schrompelt in elkaar, zo zit dat Nederlandse woord in elkaar. Het is, je moed is tot een ootje teruggebracht. Is er dus bijna niet meer. Je bent een nietig mens geworden. Je hebt, ik zeg het met een Bijbelse uitdrukking, je hebt leren buigen in het stof. Nou, zo heeft Paulus gewerkt en zo moet ook de instelling van allen in de gemeente zijn, voorgangers of dienst of gemeenteleden. Petrus zegt het eigenlijk op dezelfde manier in het vijfde vers van het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief. Desgelijks, gij jongen, zijt de ouden onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid, hetzelfde woord, bekleed. En dan voegt de apostel daaraan toe en als hij gezegd heeft door ootmoedigheid, achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Betekent dat dat als broeder A nu 5 talenten gekregen heeft en broeder B 2 talenten, dat broeder A moet denken dat B er 5 heeft en hij maar 2? Nee, het gaat hier niet om de gaven, om datgene wat de Heere als giften, als talenten gegeven heeft, maar het gaat hier om de instelling, om de houding die we tegenover elkaar aannemen. Zijn we, dat is de vraag, zijn we gewillig om de ander te dienen in liefde die zichzelf geeft? Beseffen we, dat is ook de vraag, beseffen we dat de noden van een ander het waard zijn dat ik mezelf in liefde en in dienst aan hem of aan haar geef? Dat is de ander uitnemender achter dan jezelf. Dat is jezelf achteruit willen en durven zetten om de belangen van een ander naar voren te schuiven en zijn belangen op de eerste plaats te stellen. En dat leidt dan natuurlijk vanzelf tot die tweede pijler waar de eensgezindheid op zou moeten rusten. En als die ontbreekt, dan is de eensgezindheid ook ver weg. Wat Paulus in het 4e vers zegt, een iegelijk zie niet op het zijne. Alweer dus begint hij met het negatief, hoe het niet moet. Een iegelijk zie niet op het zijne. En dan bedoelt hij met deze woorden, zien op, nauwkeurig letten op, nauwkeurig kijken naar, met grote oplettendheid ergens op gericht zijn. En hij zegt, onze aandacht, onze nauwgezette aandacht moet niet constant gericht zijn op onszelf. En moet niet cirkelen altijd om mijn ik. En wat ik graag zou willen en wat ik vind en wat ik denk enzovoort. Daardoor wordt die eenheid geschaad. Als ik alleen maar op mezelf georiënteerd ben en het hele kerkelijke en het hele gemeentelijke leven afmeet naar wat het mij oplevert en wat ik voor een plaats daarin heb, dan is de eenheid daardoor bedreigd. Niet onszelf in het middelpunt plaatsen. En eigenlijk zie niet op het zijne, en dan volgt daarop ook weer het positieve, maar een eigenlijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat is minstens zo belangrijk. En daar komt het element van de zelfverloochening dan in naar voren. Zoals je dat, en ik heb daar de vorige keer ook aan herinnerd, in het slot van het 2e hoofdstuk van de Handelingen en in het slot van het 4e hoofdstuk van datzelfde Bijbelboek kunt lezen. U weet Handelingen 2, het slot laat zien hoe het daar in die Pinksterkerk ging, kort na de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, daar deden ze de dingen niet door twisting en ijdele eer, daar deden ze de dingen vanuit de geest van zelfverloochening, daar zochten ze niet zichzelf, was het helemaal niet belangrijk wat zij daarin konden inbrengen en hoe zij daar meetelden. Ze hadden de belangen van de ander op het oog. Niemand zei dat iets van hemzelf was, maar ze hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten, degene die dat konden, hun goederen en ze gaven dat geld om uit te delen onder de armen. Die mentaliteit prijst de apostel aan en die mentaliteit zou toch wel het ideaal zijn waarin de kerk naar gestreefd moet worden. Zal de eensgezindheid er echt kunnen zijn, dan zal die gedragen moeten worden door deze twee dingen, ootmoed en zelfverloochening, ofwel dat laatste, willen voor dat laatste behulpzaamheid, hulp aan anderen invullen, dan is mij dat ook goed. Nou, tot nog toe is dat misschien wat theoretisch, behalve die enkele voorbeelden die ik ertussen naar voren heb laten komen, maar laten we zien wat voor praktische consequenties dit nou heeft, om het niet alleen maar in de tijd van toen, maar ook in de tijd van vandaag wat concreet te maken. Paulus heeft het natuurlijk over de situatie in de kerk, in de gemeente van Filippi heel concreet. Maar hij heeft woorden gekozen die het ook mogelijk maken om aan andere relaties te denken. Niet alleen maar van relaties binnen de gemeente, maar ook relaties binnen een huwelijk en binnen een gezin enzovoort. Hij heeft dat evenwel niet bedoeld, als niet als eerste. Hij doet dat op andere plaatsen in zijn brieven natuurlijk wel. Maar laten we ons dan vanavond ook maar beperken tot wat de apostel in de eerste plaats op het oog heeft. En dat is de verhouding van de een tegenover de ander binnen de gemeente des Heren. En daar moet dus die eensgezindheid zijn, zichtbaar worden. En die eensgezindheid moet gedragen worden door ootmoed en zelfverloochening. En wanneer gaat het nou mis? Wanneer gaat het nou mis? Die eenheid binnen een gemeente loopt gevaar als er binnen de gemeente mensen zijn die de eerste plaats begeren in te nemen. Dan loopt die eenheid gevaar. Want dan gaan er dingen gebeuren, zoals Paulus dat al voorzag daar in Efeze, die mensen uit die eigen kringen die ze anderen achter zich probeerden te krijgen. Dan gaat gebeuren dat de dingen plaatsvinden door twisting of ijdele eer. Laat ik maar een voorbeeld geven vanuit het woord. Twee voorbeelden. In de eerste plaats uit Matthäus 20. Dat is een voorbeeld uit de discipelenkring. Nou, de discipelen hebben het over het algemeen natuurlijk best met elkaar kunnen rooien, om het eens zo te zeggen. Ze waren mensen die van dezelfde genade hadden leren leven. Ik sluit Judas even uit, maar de andere 11 hadden toch allemaal van genade leren leven. Ze wisten toch van het werk Gods in hun leven. Ze wisten van het feit dat de Heere in hun leven gekomen was. Van de omzetting, van het weggehaald worden. De een uit het tolhuis, de ander bij de visnetten vandaan. Maar er was die band aan hun meester gekomen. En ze hadden met elkaar ook geleerd te geloven in hem. En als de een belijdenis aflegt, dan zeggen de anderen dat in hun hart ook met die ander, met die ene mee. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geeft natuurlijk ook een onderlinge band. En voor zover die onderlinge band functioneert, voor zover er ook ootmoed is onder elkaar, en voor zover er ook zelfverloochening is, is daar ook de eensgezindheid. Maar kijk wat er gebeurt als de ootmoed verdwijnt. Kijk wat er gebeurt als de zelfverloochening verdwijnt. Vers 20 van Matthäus 20. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende, begerende wat van hem. Er zijn dus twee van de discipelen van de Heer Jezus en op de een of andere manier is hun moeder daar ook bij. En hoe het gegaan is weet ik niet, maar die moeder, de vrouw van Zebedeus, de moeder van Johannes en Jacobus, heeft het op een gegeven ogenblik in haar hoofd gekregen. En ze zal daar ongetwijfeld met haar twee zonen over hebben gesproken, want ze gaan gedrieën naar de Heer Jezus om hem een verzoek te doen. En ze vragen aan Jezus, als hij hen gevraagd heeft, wat wilt gij? Dan zeggen ze vers 21, zij zegt dat namens die twee zonen, en dat zijn volwassen mensen geweest. Laten ze hun moeder voor hun karretje lopen. Je zou het bijna denken. Zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Waar dat voor nodig is. Zoekers van eigen eer. Waar is dat nou voor nodig, dat Jacobus rechts en Johannes links of omgekeerd van de Heere Jezus zullen mogen zitten in zijn koninkrijk? Waarom zij? Waar gaat het hen om? Om een ereplaats. Om de voornaamste te zijn. Om de andere 11, de andere 10 achter zich te laten. En de moeder van de twee zonen van Zebedeus ziet het al gebeuren. En zij zal eer ontvangen als haar zonen eer ontvangen. Maar Jezus antwoordde, zeide, gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. Jezus zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En dan? En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. Nou, daar is de eenheid weg. Daar is de onderlinge eensgezindheid en de band is weg. Want er waren de 2 die dingen deden door twisting en ijdele eer. Die zochten zichzelf. En die waren niet met ootmoedigheid bekleed. En die zeggen alleen op zichzelf en op wat van hen was. En niet op hetgeen van de anderen was. En dan is er twisting. De aanleiding is de vraag van de moeder van de 2 zonen. En het gevolg is de reactie van die andere discipelen. Want als u dat leest in vers 24 en als de andere 10 dat hoorden, namen ze dat zeer kwalijk van de 2 broeders. Dan moet u niet denken dat die andere 10 die hebben alleen maar hun hoofd geschud en die hebben zich van binnen alleen maar een beetje kwaad gemaakt. Maar ze hebben dat ook gezegd. Ze hebben het gezegd. Wie denken jullie wel dat je bent? Ze hebben wel meer getwist over de vraag wie de meeste zou zijn. De eenheid is weg. Het is ruzie. Het is tweedracht. En dan blijkt dat ze allemaal met hetzelfde sop overgoten zijn en van dezelfde geest zijn. Want waarom nemen ze het die broeders kwalijk? Petrus dacht, ja, maar dat plekje dat was voor mij. En Andreas dacht, maar dat andere plaatsje dat is net zo goed geschikt voor mij. Ze vonden allemaal dat ze er hoorden en ze zochten allemaal hun eigen eer. En toen zei Jezus, nadat hij ze tot zich geroepen had, gij weet dat de oversten van de volken heerschappij voeren over hen. En de groten gebruiken macht over hen. Nou, zo zijn jullie nou ook bezig, net als de heidenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. Uw huisslaaf. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Voelt u de pijn in de woorden van de Heer Jezus? Dan staat hij nu met 12 discipelen, die hij lief gehad heeft. En hij staat toch helemaal alleen. Want hij voelt in hen allemaal diezelfde verkeerde, verdorven geest. Die geest die uit het kwade voortkomt. Die geest die zich ook niet laat bekeren. Die geest die alleen maar moet afsterven. Zo gaat dat. Als er iemand is die de eerste wil zijn. Je steekt de anderen aan en je haalt uit anderen precies dezelfde gedachten. En de vrede is verstoord en de eensgezindheid is weg. Een tweede voorbeeld waaruit blijkt dat zo de eenheid stuk gaat als er 1 of 2 of misschien wat meer in een gemeente zoeken de eerste te zijn. In de 3e brief van Johannes. De 3e brief van Johannes. U weet, dat is een brief van 1 hoofdstuk. En in dat kleine briefje schrijft de apostel in vers 9 over een zekere Diotrefes. Ik heb aan de gemeente geschreven, zegt hij. Maar Diotrefes, die, en daar heb je hem, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom als ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermee de niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet. En verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de gemeente. Er is geen eensgezindheid in die gemeente. De gemeente is in verwarring, want er is er 1 die de eerste wil zijn. En die op zijn rechten, op zijn strepen staat. En als er een ander komt, dan ontvangt hij hem niet. En als Johannes, de geliefde apostel, een brief schrijft, dan houdt Diotrefes die brief ook achter. Hij duldt geen rivalen, niemand naast zich. Alle anderen moeten voor hem wijken. En zo is de gemeente waar Johannes deze brief aan schrijft al door dit gedrag in verwarring geraakt. Dat ga je krijgen als er mensen zijn die de eerste plaats willen innemen. Als er mensen zijn die vooraan willen staan. En als ze zichzelf proberen te verkopen en dan ook nog een beetje aanhang in de gemeente proberen te krijgen. Zo gaat het in sommige gemeenten. Ja, maar mag iemand dan geen opzienersambt begeren? Mag iemand dan geen begeerte hebben om in de dienst des Heren aangesteld te worden en ook te mogen arbeiden in de gemeente? Ja, daar is niks verkeerds mee. Indien iemand een opzienersambt begeert, die begeert een treffelijk werk. Legt u daar dan een nadruk maar op. Het gaat niet om een treffelijk baantje. Het gaat niet om een erebaantje. Zo wordt het vaak bekeken, maar het gaat om een treffelijk werk. En het werk van een opziener is een zelfgevend werk. Is een zelfopofferend werk. Is een werk waarin het juist daar uit moet komen wat het is om de ander uitnemender te achten. En zijn belangen op de voorgrond te stellen. En als we het zo benadrukken dat het een treffelijk werk is, dan hebben we het Bijbels benaderd. Maar dan gaat het weer niet om het zoeken van eigen eer en eigen grootheid en eigen aanhang en eigen volgelingen. U zegt, die dingen gebeuren onder ons niet. Nou, gelukkig niet. Als het echt zo is dat die dingen onder ons niet gebeuren, zoals ze in andere gemeenten wel gebeuren, en andere gemeenten stuk maken en in verwarring brengen, als het echt zo is dat ze onder ons niet gebeuren, we hoeven ons daar niet op te verheffen, maar we mogen God wel ootmoedig bidden dat hij het ook zal willen voorkomen, dat het gaat gebeuren. Die smeent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Er is genoeg verdorvenheid in ons overgebleven, zodat dit morgen ook zou kunnen gebeuren, ook onder ons. Er is genoeg overgebleven ellendigheid in gemeenteleden overgebleven, dat degenen die het nog niet doen, het morgen wel gaan doen, zoals Diotrefes. En daarom, God moge het verhoeden dat deze dingen onder ons zouden gebeuren. Maar ik heb lang genoeg in het kerkelijk leven meegelopen om te weten dat die dingen her en der wel gebeuren. En dat de brand zomaar uit kan slaan. Om deze reden. Een andere factor waardoor die eenheid, die eensgezindheid zomaar in één keer weg is, dat is, die eenheid loopt ook gevaar als er in de gemeente zijn die van het standpunt uitgaan dat ze het beter weten dan de kerkenraad. Misschien is dat wel heel concreet, maar daar zie je het ook gebeuren. De mensen in de gemeente zijn die denken dat ze het op allerlei punten beter weten dan de kerkenraad. Paulus is niet voor niks begonnen met in zijn brief te schrijven over de opzieners en de diakenen. Als hij zijn brief adresseert, dan adresseert hij die brief aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. En ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar in het allereerste begin, toen we een jaar geleden met dit eerste hoofdstuk bezig waren, het begin van dat eerste hoofdstuk, toen heb ik gezegd dat het gaat natuurlijk wel om die gemeente, maar die gemeente krijgt structuur. Dat wil God ook. En de structuur die de verhoogde Christus in zijn gemeente aanbrengt, dat is de structuur van de ambten. Die zijn door God aangesteld, ingesteld, die ambten. En hij zorgt er ook voor dat ze vervuld worden, want de verhoogde Christus, hij heeft gegeven sommigen tot apostelen en profeten en herders en leraars enzovoort. Nu, die dus van Gods wegen die aanstelling gekregen hebben, en dat gaat onder ons via verkiezing, via wettige verkiezing door de gemeente, en dat gaat onder ons door ook wettige aanvaarding van het ambt en beantwoording van de vragen die daarbij gesteld worden. Degenen die door God daartoe verordineerd zijn, die dragen een geweldige verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dat zijn de herders, dat zijn de opzieners, dat zijn de geestelijke leidslieden. Die en in geestelijk opzicht, maar ook in materieel opzicht verantwoordelijkheden dragen. En gelukkig is dat onder ons zo, dat die mensen gecontroleerd worden. Er wordt ook opening van zaken gegeven, er wordt ook verantwoording afgelegd, er wordt ook op ledenvergadering gelegenheid gegeven om over deze dingen, over het beleid van een kerkraad, in welk opzicht dan ook, vragen te stellen. En iedereen, elke kerkraadsvergadering wordt in een afkondiging aan de gemeente bekendgemaakt. En iedereen kan, als hij iets heeft met die vraag of met die opmerking of met de tegenwerping, bij zo'n kerkraad komen. Maar wat gebeurt er als mensen die weg niet gaan? Maar als ze in hun eigen kringetje, om te beginnen, hun kritiek beginnen te ventileren over kerkenraadsleden en kerkenraadsbeleid. Wat gebeurt er als in dat kleine kringetje dat zich gaat verbreden, allerlei ontevredenheid zich gaat openbaren over het kerkenraadsbeleid, en als er mensen zijn die het veel beter denken te weten? De eenheid is weg. De eenheid is vernietigd. En ik zei zo pas, ik heb lang genoeg meegelopen in het kerkelijke leven om te zien dat deze dingen ook gemeenten hebben verwoest. En dan zijn het niet zelden, notabene, de jongste leden van een gemeente die denken dat ze het beter weten dan een kerkenraad. Die met hun waanwijsheid dingen durven verkondigen en dingen durven beweren en durven uitdragen, waardoor een gemeente stuk gemaakt wordt. Kennelijk was dat in die tijd van de apostelen ook al zo. Ik las u uit de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus. Als Petrus daar ook uiteindelijk heel concreet aandacht aan schenkt en zegt in het vijfde vers van hoofdstuk 5 van zijn eerste brief: desgelijks, gij jongen, jonge broeders, zijt de ouderen onderdanig. Ook dit is een factor waar we rekening mee moeten houden. En als we ook op dit punt zouden mogen zeggen dat dat onder ons nog allemaal gelukkig meevalt, dan zeg ik precies hetzelfde als wat ik zo pas zei: laten we de Heere bidden dat Hij het zo wil bewaren. En dat we gespaard worden. Trouwens, de gemeente Middelaan heeft ook wel tijden gekend dat de dingen in onrustig lagen. En dat het allemaal verwarring was. Gelukkig moet je dan een hele tijd teruggaan in de geschiedenis. Maar het is niet altijd vrede geweest. Laten we God dan maar bidden dat Hij het zo houdt zoals het is. Ik zou nog meer willen zeggen, maar ik moet naar dat vijfde vers. Ik geef u twee dingen nog waardoor de eensgezindheid in een gemeente ook zomaar stuk kan gaan. In ieder geval bedreigd kan worden. Die eenheid loopt ook gevaar als er leden in de gemeente misbruik gaan maken van hun zogenaamde christelijke vrijheid. En het geweten van een ander geweld aan gaan doen. U weet, dat komt in de tijd van Paulus ook voor. Paulus heeft het over sterken en zwakken. En die sterken lopen gewoon met klompen voeten over het geweten van de zwakken heen. Ze kan mij niks schelen, het doet mij geen kwaad als ik vlees eet dat in een afgodstempel geofferd wordt. En Paulus zegt, ja, maar wacht eens even, er zijn er ook in de gemeente voor wie dat een onoverkomelijk struikelblok is. En die dat niet kunnen verdragen. En hun geweten doe je geweld aan, en je zaait het zaad van tweedracht en van twist in een gemeente. Als ik dat weet, zegt Paulus, al zou het voor mij ook niks uitmaken als ik vlees eet dat in een afgodstempel geweest is. Als ik weet dat ik mijn broeder erger, dan zal ik in de eeuwigheid van die christelijke vrijheid geen gebruik maken. Want hoe zou ik het geweten durven schenden van iemand die door Christus bloed gekocht is? En zo vaak wordt er een beroep gedaan op de christelijke vrijheid. Ons is dit geoorloofd en ons is dat geoorloofd, en wie is zijt gij die mij beoordelen zult? Terwijl het geweten van anderen eronder lijdt en eronder zucht en de smarten overdraagt. Laten we die dingen ook bedenken. woord van God is veel praktischer dan we soms denken. Het woord van God heeft ook niet alleen maar te maken met zaken van geloof en rechtvaardiging en bekering, maar ook met heiliging. Dat is ook een stuk gemeenteopbouw waar het hier gaat. En dan nog één ding, ja, dat moet ik toch wel zeggen. En dat is namelijk ook een punt waar vele gemeenten stuk door gegaan zijn. Die eenheid loopt namelijk ook gevaar als wij de gemeente, het platform van de gemeente gaan gebruiken om onze eigen ideeën te promoten. Als we de gemeente gaan gebruiken om onze eigen politieke overtuiging te gaan promoten. Of als we de gemeente gaan gebruiken om onze ideeën over het al of niet geoorloofd zijn van alternatieve geneeswijzen te promoten. Dat gebeurt. Dat gemeentes verscheurd zijn door politieke twisten. Moet je nou op die partij stemmen of op die? En ze hebben met de vuisten tegenover elkaar gestaan. En dat gemeenten in verwarring gebracht worden, omdat er één zo dwaas is geweest om op allerlei manieren en op allerlei punten te gaan verkondigen dat homeopathie verkeerd is. En dan zet je de anderen er precies tegenover op. Daar is de gemeente niet voor. Als je die dingen nou met alle geweld wilt verdedigen, doen ze dan op een Tupperware-avondje van mij, Bart. Maar niet in de gemeente. Want dat is de band die in de gemeente bestaat. Dat is de band van het woord. En er is maar één doel voor de gemeente. Dat is dat ze door dat woord bij elkaar gehouden wordt. En dat ze dat woord beleeft. En dat ze dat woord doorgeeft, ongeacht van politieke overtuiging of wat voor medische medicamenten je ook wil gebruiken. Laat de gemeente van het woord blijven. En laat dat het geheim van de gemeente blijven. Wel, duidelijk is in ieder geval dat de oproep tot ootmoed en tot zelfverloochening haaks staat op de mentaliteit van de wereld waarin wij leven. Want kom daar nou eens om in de wereld waarin wij leven. Het is mijn leven. Maar zullen die kleine christelijke partijen niet bepalen wat er met mijn leven gebeurt? Als ik wil dat dat op tijd eindigt via een goede dood, dan zal ik daar toch recht op hebben. Het is mijn leven. Het is mijn lichaam. Het is mijn buik. En als ik wil dat daar een kind in omgebracht wordt, dan zal een ander zich daar niet mee bemoeien. De hele mentaliteit van de tijd waarin wij leven is zelfverwerkelijking. Jezelf moeten zijn. Jezelf en je eigen rechten verdedigen. Recht op een eigen persoonlijkheid. En dat zit achter het moderne emancipatiestreven en dat zit achter alles en heel de psychologie en heel de wetenschap en alles is ervan doortrokken en doorverziekt. Maar Paulus zegt de een achter de ander uitnemender dan zichzelf, dat is iets waar deze maatschappij om lacht. Dat staat daar haaks op en dat gaat daar lijnrecht tegenin. Maar dit is het evangelie. En dat evangelie heeft de stroom niet mee, heeft het trouwens nooit mee gehad, maar in deze tijd wel helemaal niet. En toch, dit is het evangelie, want zo heeft Christus geleefd. En dat gaat de apostel niet doen. En ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar deze pastorale, deze praktische, deze dingen die met de heiliging van het leven te maken hebben, geven de apostel nu aanleiding om een machtig stuk christologie in zijn brief in te bouwen. Eerst over de vernedering van Christus en daarna over de verhoging van Christus. Maar voordat hij daarmee begint, zegt hij die woorden in vers 5, want dat gevoelen zij in u het welk in Christus Jezus was. Wat doet hij dus? Nou, dat komt later dan wel, daar gaat hij de Heere Jezus tekenen in de gangen van zijn vernedering en in zijn verhoging. Maar hier zet hij hem voor de Filippenzen als het voorbeeld. En daar moeten we niet bang van zijn. We mogen wel bang zijn voor een theologie die van Jezus niks anders maakt dan een voorbeeld. Die zijn er. Mensen die in Jezus niks anders zien dan een voorbeeld. Maar voor ons is hij niet allereerst een voorbeeld voor ons. En dat mag inderdaad ook de ons verstaan van het evangelie zijn, voor ons is de Heer Jezus allereerst de Zoon van God die mens geworden is. En die als de Godmens ook de borg en de zaligmaker van zijn kerk geworden is. Dat mag het eerste accent hebben. Als wij het over de Heer Jezus hebben, denk dan maar aan deze Heer Jezus. De Zoon van God die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen. En die zich gegeven heeft tot in de dood. En die zo tot een rantsoen voor velen geworden is. De borg, de schuld overnemende borg, Sions betalende borg. Maar als we dat gezegd hebben, en we zijn er niet zo gauw over uitgepraat, dat is ook zo, moeten we toch ook erg hebben in dat andere aspect. Jezus is wel degelijk ook een voorbeeld. En als Paulus dat hier doet, dan doet hij dat ook omdat hij door de Heilige Geest daartoe geleid is. En bovendien, dan heeft hij daar het woord van de Heere Jezus zelf als argument, als bewijs voor. En dan ben ik bij het gedeelte wat we vanavond hebben gelezen. U herinnert dat, de voetwassing. En toen de Heere Jezus dat gedaan had, bij hij, ja, dat is de schuldovernemende borg. Dat is degene die naar het kruis gaat. Dat is degene die weet, zo begint dit hoofdstuk, dat hij over zou gaan tot de Vader, nadat hij alles volbracht heeft. Deze zaligmaker met het kruis voor ogen, met de dood en met al de smarten van de vernedering voor de ogen. Deze Jezus neemt een wasbekken en een handdoek en knielt aan de voeten van zijn discipelen. En hij gaat bij al de discipelen één voor één de voeten wassen. Het werk van een huisslaaf. Want zij doen het niet. Ze hebben toch die les nog niet geleerd. Ze hebben toch het leven en het nut van die ander nog niet boven dat nut van zichzelf geacht. Ze hebben toch nog die mentaliteit in zich. Nee, die heeft de doodsteek nog niet ontvangen. Die is nog niet dood en begraven. Die mentaliteit van, ik ben toch eigenlijk voornamer dan jij. Maar Jezus geeft hen een voorbeeld, zo zegt hij zelf. Als hij dan hun voeten gewassen en hun kleed en klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Vers 12. Gij heet mij meester en heere. Jullie kijken tegen me op. En dat is juist. Want ik ben het ook. Ik ben jullie meester. Ik ben jullie heere. Ik ben niet zoals jullie. Ik sta boven jullie. Gij doet wel. Ik ben het, maar als dan ik de meester en de Heere uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven. Daar heb je het, hij zegt het zelf. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. En dan hoeven we dat niet na te gaan apen, zoals ze dat kort geleden in Genève gedaan hebben bij de Wereldraad van Kerken. Om dat letterlijk te gaan doen. Dat heeft ook niet veel nut als het daarbij blijft. De geestelijke strekking, die zal onder ons toch ook gevonden moeten worden. Dat is nou de praktijk die Paulus bedoelt. En die hij in de Heer Jezus vlees en bloed heeft zien aannemen. En die in Christus tot een voorbeeld nagelaten is. En dan werkt de apostel dat straks nog uit als hij het heeft over de gehoorzaamheid van Christus. Wel, dat is de les die voor ons ligt. De les om Christus tot een voorbeeld te nemen. Niet om hem letterlijk na te doen, maar om in zijn geest te handelen. En de geest waaruit Christus handelde, ik loop even vooruit op het volgende, dat is dat hij zichzelf heeft vernietigd, vers 7. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. De mensen gelijk geworden en in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Let u erop dat de apostel Paulus dit niet vrijblijvend zegt, dat hij niet tegen die Filippenzen zegt, jullie zouden er eens aan moeten denken, of dat voorbeeld van de Heere Jezus ons misschien ook wat te zeggen heeft. Hij is ook een slappe verhaaltjes, houdt de apostel niet. Maar hij zegt het in de gebiedende wijs. Laat die gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus was. Om zo de borg niet in zijn borgwerk als voorbeeld te nemen, want dat kan natuurlijk niet. Niet in zijn betalen van de prijs waarmee zijn volk verlost wordt als voorbeeld te nemen. Dat kan natuurlijk niet. Maar om hem als voorbeeld te nemen in zijn gehoorzaamheid, in zijn ootmoed, in zijn zelfverloochening, in zijn liefde tot zijn medemensen. En dat moet dan een zaak van het hart zijn. Laat dit gevoelen in u zijn. Deze gezindheid, deze innerlijke gezindheid. Daar heb je de gedachte die ergens anders in het woord van God genoemd wordt. Het gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Maar daar was bij de discipelen in vele gevallen nog geen sprake van. Nou, dat mag ik ook niet zeggen. Er was wel sprake van. Want het beginsel, zij het dan dat het een klein beginsel van die gehoorzaamheid was, was toch ook in hen aanwezig. Maar het was helaas slechts een klein beginsel. En daarom zegt Paulus, en nou grijp ik helemaal een stukje vooruit in het derde hoofdstuk van deze Filippense brief. Eigenlijk ligt het ganse evangelie in de Filippense brief opgesloten. Het ganse evangelie. Maar waar ik op doel, dat is Paulus zegt, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Of vers 12, hoofdstuk 3 eigenlijk nog eerder, niet dat ik het alrede gekregen heb. Of alrede volmaakt ben. Filippenzen zouden eens mogen denken, Paulus, je spreekt zulke hoge woorden. En je verwacht van zulke grote dingen. Eensgezindheid, dat gevoel zei je nu dat in Christus Jezus. Maar Paulus, hoe staat het nou met jezelf? En dan komt de man in al zijn ootmoed voor de dag en hij zegt, ik heb het ook niet gegrepen. En ik ben ook nog niet volmaakt. Maar, dit mag ik zeggen, en dat weet God ook, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik voor Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Laten we samen zingen uit dezelfde 25e psalm waar we zojuist ook uit zongen. En dan nu maar het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Thank you. ze. Het onderwerp waar we mee bezig waren. Ik weet niet hoe het met de vragen is. Ik heb hier één vraag. En daar kan ik wel wat van zeggen, maar... Het is toch wel te weinig om nou een hele avond, de rest van deze avond mee te vullen. Maar dan neem ik maar aan dat er nog vragen zijn die zo uit de vergadering opkomen. Daar ben u dan met z'n allen verantwoordelijk voor. Het is een lichte last, denk ik, als u achter elkaar weg kunt schuilen. Behalve achter die ene die dan nog met een vraag moet komen. Je hoort wel eens de uitdrukking, och, we blijven toch arme zondaars tot onze dood toe. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar wordt daar niet te veel achterweg gescholen? Een wedergeboren mens heeft toch de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Leggen we ons er niet te vlug bij neer bij deze constatering? Ja, als dat gebeurt dan heb je daar natuurlijk in het licht van het hele woord van God ook geen recht toe. Hè, om achter je zondaar zijn, achter je verkeerdheid weg te schuilen. En te zeggen, nou het wordt toch eigenlijk niks. Ik denk dat als we het zo zeggen, dat we op dat moment ook heel weinig betrokken zijn op de eer van de Heere. Als we zo makkelijk kunnen zeggen, ja, het wordt toch eigenlijk nooit wat met de mens. Ja, waar blijft dan het verlangen om Goden welbehagelijk te leven? Je vindt dat in de schrift niet, je vindt dat in de psalmen niet, daar hoor je de dichters wel vanuit de werkelijkheid van ik ben een arm zondaar spreken en tot God roepen. Maar ze leggen zich niet bij die werkelijkheid neer, zij kunnen er ook niet veel aan veranderen, maar ze kunnen wel God smeken en gedurig vragen of de Heere hen toch tot een vruchtbaarder leven wil brengen. En dat hij door zijn Heilige Geest zijn werk in hun leven ook zal willen voortzetten, zodat, ja, en dan denk ik aan wat onze catechismus daarvan zegt. Er wordt natuurlijk in zondag 44 ook uitgegaan van het feit dat wij niet alleen maar zondaars waren, maar dat we tot aan het eind van ons leven ook zondaars blijven. En daarom wordt daar gezegd dat als het gaat om de gehoorzaamheid aan de wet van God, de Allerheiligste slechts maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. Maar dat is toch ook weer niet het enige wat ons leerboek daarover naar voren brengt. Er staat namelijk achter toch al zo dat zij met een ernstig voornemen, let u daar ook op, een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. En daarbij is het motief niet dat ze zelf toch nog wat willen verdienen, want dat heeft de Heere al lang onnodig gemaakt. Dat is in Christus en in de volkomen gerechtigheid van Christus overbodig geworden. Maar daarbij is het motief inderdaad, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Het motief om de Heere te mogen dienen en hem te mogen grootmaken, dat is toch de lust, dat is toch de begeerte geworden van het tot God bekeerde hart. En daarom is er dat ernstige voornemen om niet alleen maar naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Dus, ja, het wegschuilen achter dat argument, het is natuurlijk net zo verkeerd als wanneer een onwedergeborene zegt, ik kan me niet bekeren. En daarachter schuilt. Denkt te schuilen, want het is geen schuilplaats. Je bent er niet veilig achter. Al spreek je een waarheid uit, ik kan me niet bekeren. Het is geen waarheid die God bedoeld heeft als een schuilplaats en nog minder als een rustbed. Je bent er niet veilig achter. Maar daarom, dat is een uitdrukking die in feite niet anders is dan de logica die de duivel je leert. Nou, datzelfde, maar dan toegepast op Gods kinderen. Datzelfde, dat is eigenlijk het geval als je zegt, ik ben toch maar een arme zondaar. En je zou daar een excuus aan ontlenen om niet de heiligmaking na te jagen. Niet de voortgaande vernieuwing van je leven na te niet dat advies van de apostel Paulus op te volgen. Laat dit gevoelen in u zijn wat in Christus Jezus was. Ik denk dat het voor God niet bestaan kan. Volgende vraag. Kievit.
Ja, dominee, ik heb een vraag. Ik weet niet of die hier zijn plaats is. Maar toch wil ik het vertellen. Het gaat namelijk zo. Er wordt in de pers wordt gedateerd op een bepaald boekje van de professor Dr. Kievit.
Ja.
En dan ga ik niet in op de inhoud. Dat past hier op een bocht. Het gaat er mij niet om. Maar op de wijze. Dan wordt het dat nou de eenheid van de gemeente.
U bedoelt van de gemeente waar die bij behoort?
Ja,
of in het algemeen, de gereformeerde gezinten?
Zeker waar die van leeft.
Ja, ja.
Omdat ik dat het vandaag de eenheid
is. Ja, ja. Ja,
ja. Dan gaat het niet om de inhoud, dan gaat het niet om de inhoud. Maar de wijze waarop.
Ik denk, u beperkt uw vraag tot de wijze waarop, maar ik denk dat je in dit geval de inhoud er toch bij betrekken moet. Ik denk dat dat niet anders kan. Want het gaat om de legitimiteit van de vragen die gesteld worden. En zijn die vragen op zijn plaats? Ja, ja. Kijk, als het over de vorm gaat, dan weet ik alleen maar wat ik ervan gelezen heb en wat u er ook van gelezen hebt. Dat deze man dus om te beginnen met zijn gevoelens, met zijn moeite die hij met de prediking had, op de kerkraad gekomen is. Dat hij die, toen hij zelf nog ambtsdrager was, in de vergadering van de kerkraad heeft neergelegd. Dat daar toen een soort gesprek uit voortgevloeid is waarbij hem gevraagd is om zijn gedachtenis op papier te zetten. En dat die aantekeningen die hij voor intern gebruik bedoeld heeft toen een soort eigen leven zijn gaan leiden. En die buiten die kring waar dat gesprek in gevoerd moest worden bekend zijn geworden. En toen heeft hij gezegd, ja, maar dan wil ik toch voorkomen dat er allerlei dingen over mij gezegd worden en allerlei dingen die niet waar zijn. En toen heeft hij dus in een wat breder verband die gedachten op papier gezet en in de vorm van een boekje uitgegeven. Dat is de weg waarin het gegaan is. Ja, ja, tuurlijk. Natuurlijk wel. Dat geeft een hoop deining. Maar dat geeft zelfs meer deining dan alleen maar in die gemeente waar hij bij hoort. Dit gaat een deining geven. Geeft het al in de hele gereformeerde gemeente. En dit geeft straks denk ik ook een deining in nog bredere kring. Als je ziet hoe daar natuurlijk op gereageerd wordt. En dat kun je verwachten van de pers ook. Er stond vanavond een recensie van in de kranten. Dat is dan van een hervormde predikant. Maar die schrijft dan toch ook dat deze dingen eigenlijk ook in onze kringen, de niet gereformeerde gemeentekringen, in discussie moeten zijn vanwege het grote belang van de zaken die aan de orde zijn. In het blad Koers stond afgelopen week een uitvoerig artikel waarin drie leden van de gereformeerde gemeente aan het woord gelaten werden en die ook hun mening mochten geven. Maar daarvoor had natuurlijk al een predikant van de gereformeerde gemeente een hele pagina in het Reformatorisch Dagblad ter beschikking gekregen om zijn. En wat ik begrepen heb, die zal in de Saambinder een hele serie artikelen erover gaan schrijven. Dus, nou moet je dus de vraag stellen, is dit onderwerp het waard om deining te veroorzaken? Of is de vrede, de rust in de gemeente belangrijker dan dit onderwerp? Ja, maar de rust in de gemeente is natuurlijk niet een rust ten koste van alles. Kijk, je had nooit in de Schotse kerk de hele geschiedenis van de Merrow, van het Merrowman gehad, als men daarover gezwegen had. Maar dat heeft natuurlijk een geweldige deining veroorzaakt. En mensen zijn erover aan het nadenken gegaan. En ik kan niet zeggen dat dit niet zo is. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, dat dit niet zo is. Ja, dat kan. Dat kan. Ik denk dat er meer mensen moeite mee hebben. Maar ik denk dat we, als we nou even de zaak, want u zei, nee, we moeten niet over het inhoud praten. Ik denk dat de zaak waar het om gaat van zo'n groot belang is, dat er over gedacht en gesproken moet worden. En dat moet niet weggehouden worden Ja, bij de mensen vandaan, want hier gaat het om de prediking van het evangelie. Of hij gelijk heeft of geen gelijk heeft, dat laat ik nu nog even in het midden. Want ik wil dus hem gelegenheid geven, maar ook degene die hij bestrijdt ruimte laten om dan hun standpunt te geven en te zeggen, nou, dat zijn valse aantijgingen. Maar in de kerk van Christus zijn twee dingen van groot belang. Twee dingen van groot belang waar we het vanavond over gehad hebben, en dat mag natuurlijk dan ook best vragen oproepen. Dat is het ene, Dat is de eenheid of de eensgezindheid. Maar in de kerk geldt met net zoveel recht de andere vraag. En dat is de vraag naar de waarheid. Als je Paulus leest in Filippenzen 2, waar wij mee bezig zijn, dan valt alle nadruk op de eenheid. Lees je hem een hoofdstuk verder, in het derde hoofdstuk dus, als het gaat over de gevaren die hij, als het over de leer gaat, de Filippenzen ziet bedreigen, dan heeft de apostel het niet meer over de eenheid, maar dan heeft hij het over hen die vijanden van het kruis van Christus zijn. En u weet genoeg, en we weten uit het hele werk van de apostel Paulus genoeg, om te concluderen dat voor de apostel de leer die naar de godzaligheid is, de leer van Christus, van zo grote waarde is geweest, dat hij en niet alleen die leer zelf verdedigd heeft tegen aanvechtingen, maar dat hij ook bijvoorbeeld de ambtsdragers ertoe opgeroepen heeft en gezegd, ja, eigenlijk mogen zij alleen maar ook in het ambt dienen die in staat zijn om de zuivere leer van Christus te onderscheiden van de dwaalleer. Ik bedoel maar dit, nou gaat het mij niet om wie heeft er nou gelijk in dat conflict, of als je dat zo wil noemen, omtrent dat boekje van Blauwendraad, maar nu gaat het om de vraag, de waarheid zal toch altijd aan de orde moeten komen. En zeker als het gaat om de waarheid ten aanzien van de vraag hoe een mens zalig wordt en hoe de Heere zijn volk zalig maakt. Dus op zich vind ik de vragen die gesteld worden legitieme vragen. Men heeft gezegd, hij had de kerkelijke weg moeten gaan. Dat is de weg van kerkraad naar klassis. Ik kan dat niet beoordelen. Hij heeft het op zijn kerkraad gebracht en hoe het daar gegaan is, daar heb ik geen zicht op. Dat weet ik niet. Ik kan me ook onindenken als ik in mijn eigen situatie, nou even van een ander kerkverband losgemaakt, want het is natuurlijk betrekkelijk makkelijk aan de ene kant en ook moeilijk om over een ander kerkverband te praten, omdat je van binnenuit het niet kent. Maar als ik over mijn eigen kerkverband zou denken, dan denk ik, ja, die kerkelijke weg, wie moet dat straks gaan beoordelen? Heb ik vertrouwen in het oordeel van die mensen? Durf ik me daaraan te onderwerpen? Spreek ik over dingen waar een ander, ja, misschien heel anders over denkt? Bij voorbaat weet ik dat al. En dat zal voor mij bij wijze van spreken een grote rem zijn op het gaan van de kerkelijke weg. Ja, dat is niet altijd de koninklijke weg geweest. Ja, dus ik vind het heel moeilijk om over die weg een oordeel te vormen. Ik vind de vragen die hij aan de orde stelt van heel groot belang en ook voor onszelf. Ja. Kijk, en nou zou je dus, en dan ben ik terug bij wat ik voor de pauze gezegd heb, toen het ging over dat de eenheid in de gemeente gevaar loopt als mensen zich niet schikken achter en onder een kerkenraad. Dat kan je natuurlijk ook heel eenzijdig bedoelen, in die zin van dat moet de gemeente dan altijd maar doen. Want die kerkenraad die is tenslotte, die weten het. Ik denk dat dat ook niet juist is. Ik heb gezegd ook vanavond, een kerkenraad wordt gecontroleerd. Alles wat een kerkenraad doet mag door een gemeente gecontroleerd worden. Het financiële beheer wordt door een gemeente gecontroleerd op een ledenvergadering. Als er beleidszaken aan de orde zijn, dan mogen die door de gemeente gecontroleerd worden. Als er bouwplannen zijn, dan zal een gemeente daar ook in gekend moeten worden en fiat in moeten geven enzovoort. Als het gaat om de leer en om het geestelijke beleid, dan zal een gemeente ook het recht hebben om een kerkraad te beoordelen. Elk gemeentelid heeft dat. Elk gemeentelid kan op een gegeven ogenblik belet vragen op een kerkraad om te vragen, maar waarom doen jullie dat zo? Of is dat niet een beetje, hè? Enzovoort. Nou, in die geest is er geen enkel bezwaar als er vragen gesteld worden en zelfs ook kritische vragen gesteld worden. Maar wat ik bedoeld heb te zeggen is, als dat niet gebeurt en als er toch op een ondergrondse manier gewerkt wordt in de zin van kritisch tegen een kerkraad aan leunen. En dan schaadt je de eenheid in de gemeente. Overigens zijn kerkraden niet perfect. Er zijn kerkraden, ik heb het niet over de kerkraad hier. Hoe zou ik dat durven? En zou ik mezelf ook tegelijkertijd. Maar ik heb genoeg kerkraden aan het werk gezien waarvan ik gedacht heb, hoe kon je nou zo dom wezen? Ja, ook. Hoe kon je dat nou ooit bedenken? He, dan word je er via een klassis, waar dan een klassis ermee te maken krijgt, word je in een commissie gezet. Dat is me in mijn leven meer dan eens gebeurd. In allerlei hoeken van het land. Ik heb wat dat betreft Nederland al rondgereisd. Maar dan kom je met die puinhoop in aanraking en dan denk je, mensenlieve, had dat toch niet gedaan en had toch zo niet gedaan. En dan weet ik wel, nou kan je achteraf natuurlijk heel makkelijk praten, als je in het heet van de strijd zit en als er conflicten zijn, dan zegt iedereen wel eens een verkeerd woord en dan doe je allemaal wel eens verkeerde dingen. Maar dus een kerkraad is niet altijd brandschoon en een kerkraad verdient ook niet altijd gelijk te krijgen. Als het een zaak van de kerkelijke vergaderingen geworden is, dan zijn er ook wel voorbeelden dat kerkenraden ongelijk gekregen hebben, omdat ze ongelijk hadden. Dus in dat opzicht heb ik echt niet gezegd, willen zeggen van, je hebt maar van die kerkenraad af te blijven, want die zijn, hè? Nee, dat niet. Controleer ze maar. En in mijn eigen standpunt, maar ja, het is hier nog nooit zo hard nodig geweest in mijn bijzijn, maar mijn eigen standpunt is geweest, als er gevoelige dingen lagen, en als een kerkraad dan, dat kun je begrijpen natuurlijk, als er nou gevoelige dingen liggen op een ledenvergadering. Ledenvergaderingen zijn ondingen, laat ik dat maar zeggen. Ik bedoel, hier gaat het allemaal best. En daarom zeg ik, laten we dankbaar zijn dat het zo is. Maar ledenvergaderingen kunnen ontaarden in twistbijeenkomsten. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar dat zat voor een deel soms in het feit dat een kerkraad van die gemeente bang was. Ze hadden dingen gedaan. Konden we dat wel verantwoorden? Oh, hier zou je die eens horen. Nou, hè? En dan zien ze tegen zo'n ledenvergadering op en dan wordt er een beetje geprobeerd. En als die mensen nou maar, hè, en als die klok nou maar een beetje doorgaat, dan is die eind van die vergadering dichtbij. En, nou, maar zeg eerlijk wat je gedaan hebt. En zeg eerlijk waarom je het gedaan hebt. En zeg eerlijk ook wanneer je het fout gedaan hebt. Ik heb eens een keer in de gemeente ben ik geweest en hadden ze een nieuw orgel gekocht. En toen bleek dat orgel, dat die afspraken met die orgelbouwer en weet ik het, al die toestanden, dat was niet perfect geregeld. En toen kwam er een navordering van 18.000 gulden. En de gemeente had toch al een hoop soeza gemaakt, want dat is natuurlijk toch een aardige uitgave, een orgel. En toen moesten ze verantwoorden dat het nog eens een keer 18.000 gulden hoger zou worden. Nou, daar zaten ze hem allemaal te knijpen in die kerkraad. Ja, want hoe moet dat nou? Ja, ik was er niet bij geweest, dus ik had makkelijk praten toen dat contract afgesloten was. Ik had die kleine letters ook niet gelezen, maar het werd van mij niet gevraagd. Maar toen heb ik gezegd, ja broeders, zeg dat nou gewoon. Zeg dat nou gewoon dat je nagelaten hebt om alles nauwkeurig te lezen en dat je misschien toch te veel goed van vertrouwen geweest bent en dat die orgelbouwer je dat ook niet gezegd heeft, maar hij heeft er natuurlijk wel recht in, want je hebt je handtekening erop. Zeg dat nou alsjeblieft gewoon. Zeg u het dan. Ja, dat zal ik zeggen. Ja. Maar dan neem je de wind uit de zeilen. Nou, dat is dan maar een technisch, een financiële aangelegenheid. Die is niet onbelangrijk, want het is ook geld uit de gemeente, nietwaar? Het is geld dat voor de dienst des Heren gegeven is. En daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. Daar kun je ook niet mee doen wat je wil als kerkenraad. Maar goed. Nou, ja, Van Walsum.
Je hebt over Matthäus 20 gehad. En daar staan twee moeilijke teksten in, vind ik. Dat is allereerst vers 22. Dat antwoord van die discipelen, wij kunnen.
Ja.
En dan het antwoord van de Heer Jezus staat weer op. Mijn drinkbeker zult gij wel drinken.
Mm-hmm.
Kunt u daar wat meer over?
Ik ben bang voor niet zoveel, want dit heb ik niet bestudeerd. Ik bedoel, ik heb alleen het voorbeeld gebruikt voor zover het illustratie gaf bij wat er in Filippenzen 2 staat. Dat hier nu namelijk die regel van Paulus juist niet wordt toegepast. Hè. Hier gaat het wel om eigen eer. Maar als ik het zo, ik heb er ook echt studie van gemaakt, nog nooit van deze woorden. Maar als ik het zo mijn eerste indruk moet geven, dan zou het deze zijn. De discipelen die hebben dus de vraag gesteld van mogen we aan uw rechter en uw linkerhand zitten. En dus in zijn heerlijkheid. Dan heeft de Heer Jezus gezegd, maar ik ben nog niet aan mijn heerlijkheid toe. Ik moet eerst de weg naar beneden nog gaan. En zul je in mijn heerlijkheid delen, dan moet je ook in mijn vernedering delen. Kunnen jullie dat? Kunnen jullie dat? Hij begint met te zeggen, je weet niet wat je begeert, dus je hebt er geen idee van wat je vraagt. En dan denk ik dat hij ze dat wil laten voelen. Dat ze nooit, nooit diezelfde weg kunnen gaan die hij gaat. Met de doop gedoopt worden waarmee hij gedoopt wordt. En dan zeggen zij in hun onkunde, wij kunnen. Zo zou ik dat willen verstaan. Juist omdat hij zelf gezegd heeft, je weet niet wat je begeert, zeggen zij in hun onkunde, diezelfde onkunde waarmee ze dat gevraagd hebben van die rechter en die linkerhand, we kunnen dat ook. En dan zegt Jezus, nou mijn drinkbeker zult gij wel drinken, ja. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij wel gedoopt worden. Maar dat zullen jullie ook nooit kunnen. Als je daar ook geen genade voor ontvangt. Je zult het op die zeef, en dan denk ik aan een ander voorbeeld. Je zult het op die zeef van Satan niet uithouden. Dat kun je wel denken. Petrus kan ook wel zeggen, Heer, ik zal u nooit verlaten. Dat kan hij wel menen ook, maar de Heer zegt, Petrus, maar als de Satan je nou gaat begeren om te ziften als de tarwe, dan hou je het er niet in uit. Je zult wel ondervinden wat dat is. Je zult die drinkbeker wel proeven. Maar je kunt hem nooit drinken, tenzij... He, en dat is dat woord wat Petrus dan te horen krijgt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus zij moeten, ja, dat hele onderwijs van de Heer Jezus lijkt mij erop gericht te zijn om ze te leren dat zij van dat hoge paard waarop zij nu zitten is af moeten komen. En dat ze is echt zichzelf moeten leren kennen als mensen die helemaal niet in staat zijn om de weg te gaan die de Heere hen wijst. Zo zou mijn... Maar ik moet zeggen, als ik daar studie van zou maken, dan zou het best kunnen wezen dat ik tot een andere conclusie kom, of tot een genuanceerdere conclusie kom dan dat ik nu geef. Maar dit is dan mijn eerste reactie. Ja? Was nog een vraag? Dat is wat? Ja. Ja. Oh, ja, ja. Ja, dan kom je uit met een andere benadering. Ja. De vraag is, ik zal die even herhalen. Het is inderdaad, je kan niet wegschuilen achter het arme zondaar zijn. Maar is het ook niet een werk van de Heere als hij een mens... maar altijd in die positie, in die houding van een arme zondaar houdt. Ja, dat is zeker een genade als God de mens klein houdt. Daar is ook het hele woord van de Heer op gericht, want we worden er maar al te vaak aan herinnerd dat het volk dat de Heer zich heeft overgehouden niet meer is dan een arm en een ellendig volk. En het hele werk van de Heer, het opvoedkundige werk van de Heere in de geestelijke onderwijzingen, dat is er altijd weer op gericht om zo'n volk er ook aan te herinneren, zonder mij kunt gij niets doen, want je hebt er geen kracht voor, je hebt er geen wil voor en het kan niet buiten mijn genade. Als de Heere mensen ook een kruis oplegt, ik denk aan de doorn in het vlees van Paulus, dan is dat toch weer met de bedoeling om Paulus aan de grond te houden, om klein te houden en hem te leren dat Gods genade nodig is en dat Gods genade ook genoeg is. Dus ja zeker, het is een genadewerk van de Heer als je mens ook in die houding van ootmoed en van armoede houdt. Want om te beginnen kan hij dan altijd weer wat aan zo iemand kwijt. Er zal er altijd ook weer behoefte zijn en plaats voor zijn. En aan de andere kant, ja, dan is een mens ook eigenlijk wat hij is. Als de Heer Jezus zegt van, als je alles gedaan hebt wat je moest doen, dan moet je bij jezelf nog maar de conclusie trekken. We zijn onnutte dienstknechten. Ja, Johannes moest van zichzelf ook zeggen, ik bedoel Johannes de Doper nu. Hij moet wassen en ik minder worden. Dus het is genade. Als de Heer ons de ruimte zou geven om meer te worden in eigen ogen dan we echt zijn, nou, dan krijg je onherroepelijk fariseïsme. Dan wordt de mens groot, misschien nog wel met de genade die hij ontvangen heeft. Dat kan ook nog. Dat mensen wel eens wat ondervonden hebben, van de Heer gekregen hebben, aan genade en aan werk van Gods geest. En daar kunnen ze ook nog wat mee worden. En zichzelf ook nog wat mee gaan verbeelden. En van anderen ook nog een stukje erkenning vragen. Zodat ze, en dat is ook gebeurd, dat gebeurt misschien nog wel, dat ze zo'n onaantastbare positie krijgen. Van wie durft er tegen zo iemand nog in te gaan. Maar dan is de ootmoed en dan is het de ander uitnemender achter dan zichzelf wel een end weg. Dus, je hebt gelijk als je zegt dat is genade van de Heer, ja. Aad.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, begrijp ik. Ja, zeker, zeker.
Maar dan zegt hij, en dat is eigenlijk dezelfde vraag als die van Adam, zoveel dan als wij volmaakt zijn.
Ja, ja. Ja, ja. Nou, toch genoeg vragen, zie je wel. De tijd die gaat al. En ik zit echt niet te kijken of die klok alsjeblieft maar gauw verder gaat, hoor. Het is geen ledenvergadering hier. Ja, nou, dat is een vraag die. Ik begrijp als je dat leest, Jesaja 38, dat, en je komt dat dan tegen, dat je dan denkt, hé, hey, is Hiskia daar nou ook op een fariseese manier bezig? Prijst hij nou zichzelf aan? Maakt hij nou van die dingen een grond als hij tegen de Heere zegt, Heere, nou zeg u dat ik sterven moet, maar ik heb toch, en dan noemt hij al zijn deugden en als een, ja, zo zou je het kunnen lezen. En dan zou een fariseer zich er nog op kunnen beroepen. En dan zou die fariseer uit de gelijkenis, die zou nog kunnen zeggen, als je hem tegenvraagt, joh, hoe kom je er nou bij om tegen de Heere te gaan zeggen dat je 2 maal in de week vast en dat je de 10e geeft van alles. Wat denk je dat dat voor de Heere betekenis is? Dan zou je kunnen zeggen, ja, wat denk je? Hiskia dan? Die zegt toch ook tegen de Heere, ik heb voor uw aangezicht gewandeld in alle oprechtheid en ik heb gedaan wat goed is in uw ogen. Ja. Je kunt het ook anders lezen. Je kunt het ook lezen, niet in de zin van dat heb ik gepresteerd, maar dat hebt u mij gegeven. Dat ik deze instelling gekregen heb, dat ik die begeerte heb ontvangen om te wandelen in uw wegen en te doen wat u behagelijk is. En dat ik zo mijn leven mocht inrichten, daar is niks van mij bij. Dat is omdat u het me gegeven hebt. Wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Heren, daar mag ik toch uit aflezen dat uw werk in mijn leven begonnen is. En moet het nou zo eindigen? Ik ben nog maar 39 jaar. Ik heb geen zoon. En er zijn nog zo'n hoop dingen op geestelijk gebied die ik ook nog moet leren. Dit heb ik van u ontvangen. Mag ik u nou vragen om dat werk ook af te maken in mijn leven, zodat ik nog een poosje leven mag blijven? Zo kun je het ook lezen. Dan is hij niet als een fariseer bezig, maar dan is hij als een zondaar bezig die van genade heeft leren leven en die nou zo graag dat werk van de Heer in zijn leven tot voortgang zou zien komen.
Zeker als je dan later leeft,
Ja.
Ja,
ja. Nou, daar wel. Daar ontegenzeggelijk. Daar is ook geen andere verklaring voor te geven. Zeker niet omdat de Heere dan zijn knecht Jesaja weer naar hem toe stuurt en hem de vraag laat stellen, wat hebben die gezanten allemaal gezien? Ja, dit en dat. Nou, zegt hij, dat is zelfverheffing geweest. Maar daar wordt het ook heel duidelijk door de Heere veroordeeld. Hier niet. Hier wordt het door de Heere erkend. En als het uit de geest van hoogmoed geweest was, dan zou de Heere het niet erkend hebben. Kijk, het is ook eigenlijk niks anders. Hier zegt Jesaja het. Maar als je in, ik meen dat dat in 2 Koningen 18 is, als je het daar leest, dan zie je dat de Heere het in zijn woord zelf van Hiskia zegt. Eigenlijk precies hetzelfde. In vers 8, in vers 5 van hoofdstuk 18. Hij betrouwde op de Heere, dat is het getuigenis van de Heilige Geest. Hij betrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren, want hij kleefde de Heere aan. Hij week niet van hem na te volgen. Hij hield zijn geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Dat is Gods getuigenis. Met andere woorden, als de Hiskia door genade die dingen, die genade heeft mogen zien in zijn leven en als Gods werk heeft mogen erkennen, dan mag een mens dat toch ook tegen de Heere zeggen. He? En als de Heere dat dan niet zelf veroordeelt, dan durf ik niet te zeggen dat iets uit de geest van hoogmoed gebeurt. Wat wel het geval was toen hij zijn paleis rondtoerde met die gezanten uit Babel. En toen hij zei, jongen, en toen heeft de Heer het ook gezegd van, nou heb ik het nog wel, maar straks is het allemaal weg. He? Oh ja, Filippenzen 3 nog. Ja, daar hoop ik dan ook nog wel een keer op terug te komen. Kijk, ik kon die vragen van Hiskia vrij snel beantwoorden, want ik heb er ooit wel eens over gepreekt. Filippenzen 3 vers 15 niet. Dus, zoverre dan als wij volmaakt zijn, laat ons ditzelfde gevoelen. Ik heb geen Grieks bij me, maar dat is ook niet beslissend natuurlijk, alhoewel in sommige gevallen toch wel. Wat bedoelt de apostel met volmaakt? Is dat volmaakt in de zin van wij hebben de volmaaktheid al bereikt? Dan zeg ik, nee, dat zou in strijd zijn met wat hij in vers 12 gezegd heeft, want daar zegt hij juist dat hij niet volmaakt is. Ja, nou, wacht nog maar even, misschien ben je dan nog hier. Misschien ben je dan nog hier tegen die tijd. Ja. Ja. Ja, nee, daar moet ik echt nog eens over denken hoor, daar ben ik nog niet uit, maar ja, ik ben nu aan vers 6 toe, van hoofdstuk 2, ja. Goed, nog meer vragen? Ja? Ja, ja, ja. Nee, dat kun je weten, ja, dat is zeker niet, nee. Nou, maar dat ligt in hetzelfde lijn natuurlijk, hè. Kijk, ik noemde dat in een enkel zin. Hiskia heeft heel wat van de Heere geleerd, dat heeft hij als jong mens al gehad en de heel zijn leven, heel zijn regering is er ook door gekenmerkt op een enkele uitzondering na dan. Maar daaruit blijkt dan weer dat het ook een mens was van gelijke beweging als wij, hè. Er is er niet één volmaakt. Ik weet maar van één in de Bijbel waar geen enkele zonde van genoemd wordt, en dat is Daniel. En dat is niet omdat er geen zonden waren, maar omdat de Heer ze verborgen heeft, achter zijn rug geworpen heeft. Maar voor de rest dan zijn Gods kinderen altijd mensen met een hoop onvolmaaktheden en gebreken. Van Hiskia worden er weinig genoemd, van David worden er veel meer genoemd. Maar bij alles wat hij van de Heer geleerd heeft, zijn er ook nog dingen die hij niet geleerd heeft. Zo gaat dat toch in een mensenleven. Als iemand de Heer heeft leren kennen, dan gaat dat onderwijs vanuit het woord, vandoor de geest, je leven lang door. En dan moet de mens iedere keer weer dingen erbij leren en hij moet ook dingen afleren. Dat ziekbed van Hiskia is door de Heere bedoeld, is door de Heere ook gebruikt om Hiskia verder te leiden. Verder te onderwijzen, meer zicht op dat heilswerk te geven, meer zicht op de borg te geven, meer zicht op de vergeving van zonden te geven, enzovoort, enzovoort. En daar passen de tranen van Hiskia ook bij. Ja, zeker. Er is een doorlopend werk van Gods genade in een mensenleven. En dat is, bij al Gods kinderen kun je dat zien. Maar bij Hiskia wordt het op deze manier ook geïllustreerd. Ja. We zullen deze samenkomst gaan besluiten. En we hopen over 3 weken elkaar weer te ontmoeten. Dat is weer op de gewone tijd, dat is de vierde dinsdag van deze maand. Laten we met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Het 3e en het 4e vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren, uw wil geschieden. ons voor u, Heere, aan het einde van deze Bijbelkring. We danken u ervoor dat we niet alleen elkaar mochten ontmoeten, maar dat we uw woord hier hadden en dat we naar uw woord ook mochten luisteren. We hebben de klemmende oproep van de apostel Paulus gehoord om eensgezind te zijn, om ootmoedig te zijn, om onszelf te verloochenen. We hebben gehoord hoe de apostel ons daarbij wees op het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En we hebben de zaligmaker gezien aan de voeten van zijn discipelen. En we hebben hem horen zeggen, dit heb ik u tot een voorbeeld nagelaten. Heren, maar er is uit ons niet te verwachten dat wij zo leven zoals we dat vanavond vanuit uw woord hebben voorgehouden gekregen. Er is ook na ontvangen genade niet te verwachten dat mensen aan dit beeld zullen beantwoorden en dat ze de voetstappen van de Heer Jezus zullen drukken. Het is niet te verwachten, Heere, dat een mens dit ooit zal kunnen doen, zelfs niet als hij genade kreeg. We hebben uw geest, uw onwederstandelijke geest nodig, bij aanvang en bij voortgang, voor het eerst en bij vernieuwing, om ons zo te maken, om ons die begeerte te geven, om ons de schoonheid en de rijkdom en de weelde van deze genadegaven te doen zien, om ons er begeerig naar te maken en om ons er ook uit te doen leven. We hebben de Heilige Geest nodig, Heere, in zijn krachtig, in zijn vernieuwend, in zijn zaligmakend werk. En we hebben de volheid van Christus verdiensten nodig om en gerechtvaardigd en geheiligd te worden. En dat begint nu allemaal bij de wedergeboorte. Heren, wij bidden van u dat u het ons schenken wilt en dat u geven wilt, dat deze dingen ook onder ons gestalte mogen krijgen. En wat er dan aan goede dingen onder ons gevonden mag worden, Heren, dat is ook allemaal van u. En daar mogen we ons ook niet over op verheffen. Dat is ook helemaal niet nodig. Dat zou buiten de orde zijn. Laat ons eerder met diepe ootmoed u bidden om te geven en te blijven geven wat nodig is, opdat dit beeld wat de apostel de Filippenzen voor ogen hield ook onder ons echt zichtbaar mag worden en uit mag komen. Zegen ons. Zegen ons ook in de tijd die voor ons ligt. Breng ons in welstand ook weer bijeen op de volgende Bijbelkring die we afgesproken hebben. Heer, we zijn nergens zeker van. Maar wij bidden van u, geef dat we in dat opzicht ook als diep afhankelijke mensen onder de schaduw van uw vleugelen toevlucht mogen zoeken. We bidden u ook voor de ernstige zieken in de gemeente. Heer, vergeet ze niet. Maar bezoek ze met uw heil en met uw genade, om Jezus wil. Amen.